Hoi, je luistert naar de podcast Muziekverhalen van het Dudelkwartet Amsterdam. Tijdens onze concerten vertellen we graag iets over de muziek die we spelen. Hier hoeven we natuurlijk niet mee te stoppen nu er even geen concerten zijn. En in deze podcast kunnen we zelfs nog wat meer uitweiden. In deze aflevering zoekt David zijn toevlucht in de fuga's. Haydn schreef supergave fuga's in zijn vroege Opus 20 kwartetten. En David vraagt zich af waarom hij daar later eigenlijk mee stopte.
Als ik deze dagen mijn krant opensla of ik kijk op het liveblog op hun website, dan zie ik eigenlijk niks dan ellende. En dat is best logisch gezien de coronapandemie. Maar ergens moet je dat in balans brengen met iets anders. En als ik dan mijn sociale media tijdlijnen open, dan zie ik twee verschillende reacties daarop van medemuzikanten. De ene groep die steekt eigenlijk zijn kop in het zand en die gaat puzzels maken en lang vergeten hobby's weer oppakken. En de andere groep die gaat in een soort blinde paniek proberen hun normale concertpraktijk te emuleren op het internet. Dus filmpjes plaatsen van concerten die geen concerten zijn, opgenomen met microfoons die daar niet voor bedoeld zijn en gefilmd met camera's die daar ook niet helemaal geschikt voor zijn. Ik begrijp beide reflexen heel goed, maar zelf neig ik eigenlijk meer naar een derde type mens, waarvan zich volgens mij ook heel veel mensen in mijn sociale netwerken bevinden, maar die het nooit ziet. Want dat zijn namelijk degenen die hun escapisme uiten door juist nu onderzoek te doen. En bij het woord escapisme moest ik het meest denken aan fuga's. Een fuga is eigenlijk de perfecte vorm van escapisme. Letterlijk in het Latijn betekent het ook vlucht. Joseph Haydn schreef in 1770 een set van 6 kwartetten die hij de titel Opus 20 gaf. En 3 van die kwartetten hebben als finale, als slotdeel, een fuga. En dat is best heel bijzonder, want hij zou daarna nog tientallen kwartetten schrijven. We noemen dit altijd vroege Haydn, gek genoeg. Hij was al 40, maar goed. Hij zou daarna nog tientallen kwartetten schrijven, maar nooit meer eindigen met een fuga. Terwijl het eigenlijk een supergoeie vondst is. Vonden ook componisten na hem, zoals Mozart, die een van zijn beroemdste kwartetten afsluit met een fuga. Of Beethoven, die helemaal aan het eind van zijn leven veel werken laat afsluiten met fuga's. Wat Haydn eigenlijk doet, is dat hij een compositietechniek die vooral in religieuze muziek heel bekend was, of in muziek voor toetsinstrument, inzet in een stijl die eigenlijk voornamelijk onderhoudend moest zijn. Er bestond al best wel wat kamermuziek. Het was zelfs een hele levendige markt in de tijd van Haydn. Want ja, al die adel die moest zich toch op een of andere manier vermaken. Dus er bestond best wel veel muziek waarin één instrumentalist een mooi of pakkend thema speelde en de andere instrumentalisten diegene begeleiden. Dan was er vaak één beroepsmuzikant en de rest amateur, of in ieder geval minder goed. Maar fuga's, die gaan er eigenlijk vanuit dat iedereen gelijk is in het ensemble. Wat een fuga eigenlijk doet, je schrijft een thema en dat thema, dat is zo in elkaar gezet dat de volgende stem die kan dat ook spelen en dan klinkt het nog steeds goed. Daarmee heb je dus een soort puzzeltechniek die mij prima van de sociale media weghoudt. Dat is best bijzonder dat Haydn fuga's schrijft, omdat fuga's namelijk voor de tijdgenoot van Haydn een duidelijke verwijzing waren naar religieuze muziek. Terwijl kamermuziek in principe a-religieuze muziek zou zijn, doet Haydn dus juist heel erg zijn best om de perfectie van de schepping, dat is eigenlijk het affect van een fuga, dat je kunt laten horen. Kijk eens hoe kristalhelder alles in elkaar past. En dat kan toch geen toevalligheid zijn. Dat hij dat toepast als een slotdeel van een strijkkwartet. Dat is waarschijnlijk ook waarom generaties na hem, waaronder Mozart en Beethoven, ook werken laten eindigen met een fuga. Haydn schrijft in die slotdelen niet zomaar fuga's, maar hij schrijft fuga's met 2, 3 en 4 verschillende thema's. Ik wil even een klein beetje inzoomen op de meest complexe daarvan. Dat is voor jullie al bekend als de tune van deze podcast. En dat is de fuga A Quattro Soggetti, het slotdeel van opus 20 nummer 2 in C groot. Haydn die schrijft dus niet alleen maar één stem die in alle partijen voorkomt en die zo past dat het een prachtig puzzel is. Maar hij schrijft 4 thema's die door elkaar heen altijd kloppend zijn. Dit zijn de 4 thema's. Thema 1. Thema 2. Thema 3. Sorry, ik ben eigenlijk geen pianist. Nog een keer. Thema 3. En thema 4, die is een beetje maf. Die lijkt eigenlijk te bestaan uit 2 losse elementen. Element 1. En element 2. Nou, gaat het altijd zo dat het eerste thema wordt gepresenteerd door een eerste stem en dat noemen we dan de dux, oftewel Latijn voor leider. En die wordt beantwoord door de comes, Latijn voor metgezel. Maar Haydn maakt dus een puzzel die zo goed klopt dat verschillende dux en comes de hele tijd door elkaar heen lopen zonder dat je er erg in hebt. Een fuga techniek is een stijl die voortkomt uit religieuze muziek. Je kan in fuga's heel goed laten horen, namelijk de perfectie van de schepping. En daarom is er veel muziek in de Renaissance, tot en met de tijd van Bach geschreven, die wat we dan noemen contrapuntische elementen bevat. Oftewel stemmen die tegen elkaar aangeschreven zijn op een hele ingenieuze manier. Maar in Haydn's tijd keert die fuga techniek ineens terug om te laten horen hoe geschoold je bent. Dus je kon fuga's schrijven die vooral duidelijk maakte hoe academisch onderlegd jouw compositietechniek wel niet was. Haydn die vermijdt deze valkuil heel slim door bij alle 3 de fuga's van de opus 20 kwartetten te schrijven sempre sotto voce. En dat betekent zoveel als in het geheel met gedempte stem gespeeld. En daardoor krijg je dus niet dat serieuze academische toontje, maar juist daardoor past deze fuga-stijl heel goed bij de meer sprekende Haydn-stijl die in de 3 daar voorafgaande delen wordt gebruikt. En klinkt het juist als een heel feestelijk finale. Ik heb wel een idee waarom Haydn eigenlijk nooit terugkeerde naar de fuga als finale. Het duurde een tijdje voordat hij weer een set kwartetten schreef na de opus 20 kwartetten. En dat is de set die hij zelf opus 33 noemde. En daar schreef hij zelf over, nou heb ik kwartetten geschreven in een ganz neuen art. Maar dat is niet helemaal waar, want heel veel van die ideeën zaten al in de opus 20 kwartetten. Maar wat hij nieuw doet is dat er een soort fusie plaatsvindt tussen de speelse melodie met begeleiding en de academische, elke stem is even belangrijk. En daarmee vond Haydn inderdaad in de opus 33 kwartetten een soort, meer een soort toolbox eigenlijk voor componisten. Terwijl hij in de opus 20 kwartetten juist zo uniek, op zo'n persoonlijke manier expressief is, dat kon eigenlijk geen school maken. Als je hem na ging doen, dan klonk dat veel te veel als hem nadoen. Ik hoop dat jullie het met me eens zijn dat deze fuga's prachtig hedendaags escapisme kunnen vormen. En we zien naar uit om ze weer live op het podium voor jullie te spelen.
Bedankt voor het luisteren. De muziekfragmenten die je hoorde in deze aflevering komen uit de finales van Mozart's strijkkwartet in G, KV 387 en Beethoven's hammerklaviersonate opus 106. Verder van Ockeghem, het Kyrie uit Missa Prolationem en van Papa Haydn, fuga's uit opus 20 nummer 5 en nummer 2. Deze 2 fuga's staan op ons eerste Haydn-album en het album met de 3e fuga verschijnt op 1 mei. Als je meer wilt weten over het Dulo Quartet Amsterdam of als je ons financieel zou willen ondersteunen door vriend van het kwartet te worden, kijk dan op www.dulokwartet.nl. Graag tot de volgende aflevering van Muziekverhalen.